Goed, de reclame vandaag is dit. Ik maak sinds een paar jaar mijn eigen aquarelletjes als hobby. Gewoon ter ontspanning. Want je werkt altijd met je hoofd. Hè? Bijbelstudie, geestelijk, preken, van alles. Evangelisatie. Maar je hebt ook nog handen gekregen. En je moet je ook nog ontspannen. Dus mijn ontspanning is om wat aquarelletjes te maken. Heel simpel. Maar de drukker heeft daar een serie van 5 kaarten van gemaakt. En ik heb ze bij. Ze liggen in veelvoud op tafel. Mocht u zeggen, ik wil iemand eens een kaartje sturen in plaats van een e-mailtje. Ideetje. Toch? Of u lijst ze in. Fantastisch. En u steunt daarmee het werk, mijn dagelijkse benzinekosten en mijn boterham. Dat is wat ik ermee betaal. Dus oké, tot zover de reclame. Gaan we nu naar het nieuws. Oké, goed. We gaan naar Lucas 20, zoals al is aangekondigd. Lucas 20, en wat is het fijn om naar de woorden van de Heer Jezus zelf te luisteren. Wat Hij 2000 jaar geleden uitsprak. Woorden waarvan Hij zegt dat ze nooit verloren zullen gaan, maar dat ze zullen doen wat God behaagt. En mensen, wat is het nodig om onze Bijbel te kennen en te geloven? Want dan maak je ook indruk, tenminste het woord maakt indruk op straat. Als je onder de jeugd werkt en je zegt gewoon wat de schrift zegt, hoe verbazingwekkend dat ook is, dat maakt zelfs in 2019 nog indruk op moslims en allerlei soorten mensen die ik daar tegenkom, als je gewoon zegt wat er staat. En dat deed Jezus ook hier. Ik zal u voorlezen vanaf Lucas 20, vanaf vers 27 dus. Daar staat: en sommigen van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem en zeiden: meester, Mozes heeft ons geschreven, als iemands broer die een vrouw heeft sterft, en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken. Nu waren er 7 broers. En de eerste nam de vrouw en stierf kinderloos. En toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos. En ook de derde nam haar en evenzo alle 7. En ze lieten geen van alle kinderen na en zijn gestorven. En tenslotte stierf na allen ook de vrouw. En in de opstanding nu, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Wie die, want die 7 hebben haar tot vrouw gehad. En dan komt het antwoord van de Heer Jezus. En Jezus antwoordde zij tegen hen: de kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar zij die het waard geacht zijn de toekomstige wereld te verkrijgen, en die aan de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En ze zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de toornstruik, toen hij de Heere, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob noemde. God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden, want voor hem leven zij allen. En sommige van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden: meester, dat hebt u goed gezegd. Dat hoop ik ook altijd na een preek, dat iemand dat zegt. Ja. En ze durfden hem verder niets meer vragen. Toen ik dit een tijdje geleden las, toen werd ik geraakt door dat 38e vers. Daar staat: God is niet een God van de doden, maar van de levenden. Want voor hem leven zij allen. Dat is de God waarin wij geloven. Dat is de God die we prediken. Hier of op straat of waar ook. Geweldig stuk Bijbel. Mensen, er zijn altijd mensen geweest toen en lang geleden en nu, en die zullen er ook altijd wel zijn zolang de Heer niet terugkomt, die moeite hebben met wat de Heere God heeft gezegd. Kent u die mensen? Ik wel. Kom ze elke dag tegen. Ze hebben moeite met dat daar een God is die zou kunnen spreken en dan ook nog wat hij gezegd heeft ook. Daar hebben ze moeite mee. Die mensen komen we elke dag tegen. Misschien waren we zelf zo iemand lang geleden. Had u moeite met dit boek en wat God daar heeft gezegd? Heel begrijpelijk in deze wereld. Maar die zijn er altijd geweest. De Sadduceeën waren ook zulke mensen, want het eerste vers dat ik u heb voorgelezen, zeggen de Sadduceeën, die niet geloven, die ontkennen dat er een opstanding is. Nou, dan ben je dus iemand die moeite heeft met wat God heeft gezegd, want hij zegt er is wel een opstanding. Dus je gaat dan in discussie met God. De Sadduceeën waren een liberale groep, niet een politiek liberale, maar een geestelijk liberale, wat wij vandaag de vrijzinnigen zouden noemen, ja, die moeite hebben met wat God zegt. Hoe komt dat? Omdat de vrijzinnigen, de liberalen, zeggen van: dit boek is maar een droom van ons, van mensen, van religieuze mensen. Die hebben zitten dromen over God. En hun dromen hebben ze maar opgeschreven. Wij geloven het tegenovergestelde. Namelijk dat dit het woord van God is. Niet een droom voor ons. Niet de fantasie van mensen. Of de wens van mensen. Maar de openbaring van bovenaf. Dat is het verschil tussen liberaal christendom en bijbels christendom. Nu, dat is altijd geweest. Dat is niet alleen in 2019 in Nederland. Maar dat is ook bij de Sadduceeën al 2000 jaar geleden. Ze hadden moeite om te geloven dat er een opstanding is. Ook al zegt de Bijbel dat. Niks nieuws onder de zon. De Sadduceeën waren vrijzinnigen dus. Het waren eigenlijk hele wereldse mensen. Die er ook samenwerkten met de Romeinen. Met de onderdrukker van die tijd. Ze collaboreerden eigenlijk met de vijand. En de vijand, de Romeinen, hielpen hen ook op de hoge posities in de maatschappij. Zodat ze op die manier ook de macht hielden. Samenwerkend met de Sadduceeën. De topfuncties. Dat waren mensen die niet ongelovig waren, want ze hadden een Bijbel bij zich. Tenminste, een stukje van de Bijbel. De Sadduceeën hadden de eerste 5 boeken van Mozes en de rest hoefden ze niet te hebben. Ze hadden dus een hele dunne Bijbel in hun achterzak. De eerste 5 boeken, de Torah. Daar leefden ze mee en met de profeten en de koningen en al die en de psalmen hadden ze niet zoveel. En ze ontkenden dat er een opstanding is. Zij bepaalden dus eigenlijk, kent u die mensen, zij bepaalden wat nu waar is en niet waar is. Dat doen heel veel mensen vandaag. Ik bepaal wat waar is. Subjectieve waarheid, dat kom je heel veel tegen overal. En wat voor u waar is, is voor u waar. En voor mij, u kent dat wel. We leven in modern Nederland. En de Sadduceeën hadden ook bepaald, wij pakken de eerste 5 boeken van Mozes, dat is nog te vertrouwen. En de rest bestaat eigenlijk niet voor ons. Dus het bovennatuurlijke was er niet voor hen. Er is geen opstanding. Er zijn geen demonen of engelen daar. Onthoud dat. Want Jezus spreekt straks over de engelen. Hij zegt, die zijn daar niet. Zo dachten de vrijzinnigen. Die zijn niet uitgestorven, ik zei het al, die zijn er vandaag nog. Ik moet denken aan een dominee die ik denk ik meer dan 40 jaar geleden gehoord in Amsterdam. En op paasmorgen, en die zei, opstanding, weet je wat opstanding is? Opstanding is opstaan tegen de onrecht in deze wereld. Zullen we met elkaar opstaan tegen het onrecht, dat is opstanding. Dat is heel vervelend als je op de Bijbelschool zit en je leert wat de Bijbel wel zegt. Ja, dan word je een beetje boos in de kerkdienst op zondagmorgen. Op paasmorgen nog wel. Dus die man had een andere invulling gegeven aan het woordje opstanding. En de goede gemeente dacht, wow, de goede dominee, hij spreekt over de opstanding. En ze hadden niet door dat hij een hele andere iets bedoelde dan wat de Bijbel zegt. Nu, dat is niets nieuws, dat is altijd zo geweest. Zij wisten het beter dan de Heer Jezus. En deze mensen, heel interessant, die komen dus met dit rare verhaal over die 7 broers en die ene vrouw. En die allemaal sterven zonder kinderen, alle 8. Komen ze bij de Heer Jezus toe met een verhaal alsof er wel een opstanding is. U voelt al aan dat er iets niet klopt. Ja, dat ze een verkeerde motivatie hebben. Ze geloven niet dat er een opstanding is. En ze dagen Jezus uit met alsof er wel iets is. Er klopt iets niet in hun denken. Ja? Het zit scheef, maar je kunt moeilijk God bedriegen. Dus de Heer Jezus heeft hen duidelijk door. En komt met zijn antwoord, dat we zo meteen zullen zien. Ze komen met een strikvraag. Nu, ze hadden niet helemaal ongelijk, want waar halen ze dat vandaan? Dat zwagerhuwelijk, zoals wij dat vandaag noemen, uit Deuteronomium 25. Uit de Torah in hun achterzak, weet je nog? Daar haalden ze dat vandaan. Dus ze hadden niet helemaal ongelijk. Ze spraken ergens over de realiteit zoals God die heeft geopenbaard. In de wet. Maar ze komen uiteraard met een hele foute houding. Het typische van dit soort mensen is dat ze altijd met de Bijbel komen. Tenminste een stukje van de Bijbel. En de rest hebben ze moeite mee. Dat begon al in de tuin van het paradijs, toch? Daar begon het al. Toen Satan zei, God heeft zeker wel gezegd. Hij citeerde de Bijbel. Ja, fout. Maar en dan verdraait hij het een beetje. Het is altijd een vermenging. En dat is altijd zo geweest, zal altijd zo blijven. Dat is altijd, bij de Sadduceeën was dat ook zo. En vandaag heb je dat ook. Wat is de oorzaak van deze dingen? Zonde en ongeloof. Iemand die God niet kent, die en wel met religieuze dingen wil bezig zijn, zijn er duizenden om ons heen, die komen met rare, verwarde en verdraaide ideeën. Eigenlijk de hoogmoed van de mens. Ze hadden opstand tegen God. Heer God, u heeft gezegd dat het zo is, maar ik vind dat het zo is. Herkenbaar, toch? Dat is onze maatschappij vandaag ook, zelfs tot in de kerken. Het leuke van de Bijbel is dat de Bijbel zegt, ik gebruik het elke dag in Romeinen 1, staat dat elke mens weet echt dat God bestaat. Elke mens weet dat daar een God is, dat er eeuwigheid is. Dat weet elke mens. Wist u dat? Elke moslim, Rotterdam-Zuid of waar je ook bent, die je tegenkomt, weet dat de God van de Bijbel bestaat. Hoe weet ik dat? Heb ik ze allemaal gesproken? Nee, dat is onmogelijk. Maar Romeinen 1 zegt dat. En wij als christenen moeten uitgaan, beginnen bij de schriften. Niet bij mijn gevoel, of wat u of ik denk, of wat de wereld wenst te denken, maar wat de schriften openbaart. Ook al snap ik dat niet, ook al zie ik het soms niet, hier staat dat elke mens weet dat God bestaat. Elke mens. Ook al ontkennen ze dat, en willen ze dat niet horen, en willen ze andere wegen gaan. Ik zeg het elke dag tegen studenten op straat, als ze mij vragen, waarom geloof je in God? Dan zeg ik om dezelfde reden als jij. Heeft het namelijk jou en mij verteld. Ik kom misschien in de kerk, jij niet, maar dat maakt niks uit. Hij heeft het ons allemaal verteld. Als baby al. Je kon nog niet lezen, maar nu wel. En je weet dat hij bestaat. En dan gaan ze protesteren natuurlijk. En dan laat je hen zien dat ze dat toch doen. Maar dat is een ander verhaal. Dat kunnen we bij de koffie bespreken. Romein is bemoedigend. Als we daarvan uitgaan, wist je dat elke mens in uw familie weet dat God bestaat? Ze willen het misschien niet. Maar ze zullen geen excuus hebben. Heb ik het voorbeeld van het zwembad verteld vorige keer? Ik denk het wel. Toen wij jongetjes waren van 5 jaar, weet je nog wat we deden? We wilden laten zien hoe sterk we waren. Dat wil elk jongetje van 5 jaar, toch? Deed jij ook. En we waren in het zwembad, hadden zo'n bal, duw je onder water. Hoor, het was je sterk. Geweldig. Iedereen was onder de indruk hoe sterk jij was. Weet je hoe lang je het volgehouden hebt? Tot sluitingstijd. Toen moest jij het water uit, kwam die bal boven ze de lucht in. Simpel verhaal. Toch? Snap je ook? Snapt iedereen? Als mensen ontkennen dat God bestaat, zeg ik, je doet hetzelfde als dat jongetje van 5 jaar. Je duwt het weg. Oh, wat ben je sterk. Als je ontkent dat hij bestaat. Weet je hoe lang je het volhoudt? Tot sluitingstijd. Ik was laatst op de begraafplaats, stonden allemaal sluitingstijden. Iedereen heeft een sluitingstijd. En dan komt de waarheid boven. En Romeinen 1 zegt, dan zal iedereen weten dat ze geen excuus hebben. Ze wisten het. Niet door mij, niet door de kerk. Zelfs niet door de schrift. Maar door zijn openbaring. Elke mens, ook die nog nooit een Bijbel heeft gezien. Maar deze mensen hadden wel een Bijbel bij zich. En gingen dus toch nog tegen God in. Er is geen opstanding. De Heer Jezus komt daar met een geweldig antwoord. Het verzet van de mens. En weet u, hoe langer de mens zich verzet op die manier, hoe moeilijker het wordt om die mensen te bereiken. Heeft u die ervaring ook? Oudere mensen zijn vaak moeilijker te bereiken. Niet allemaal, het zijn gelukkig uitzonderingen. Maar omdat ze hun hele leven lang zich hebben verzet tegen God. En hoe langer dat duurt, hoe meer je verhardt. Farao verhardde zichzelf. En na 5 keer staat er dat God hem verhardt. Dus het begint bij de mens. Het begint bij de mens. En hoe langer dat duurt, hoe moeilijker dat wordt. Ik moet denken aan een echtpaar wat jaren geleden bij mij op de startstudies, de 5 avonden, de evangelisatieavonden kwam. Als mensen die geïnteresseerd waren, en dat waren ze ook. Hele fijne mensen kwamen binnen, ze luisterden 5 avonden lang naar het evangelie. Op de laatste avond zeiden ze, nee, moet het niet hebben. Maanden later kwam ik ze tegen op straat. Ze keken mij niet meer aan. Want ik hoor bij dat boek. Ze moesten mij ook niet meer. Verharding. Verharding. Als je nee zegt, dan zorgt Satan wel dat je andere dingen gaat geloven. Zelfs dat de Bijbel zegt, God doet dat zelfs. Hij doet je een leugen geloven. En hoe langer dat duurt, hoe moeilijker. Daarom moeten we onder de jeugd werken, denk ik. Want die zijn nog open. Die hebben nog niet zoveel tijd gehad om zich te verzetten. En dat blijkt ook wel. Heerlijke openheid voor goede gesprekken ontmoet je daar. En het leuke is, tegenwoordig, ik geef ze een foldertje mee met mijn Instagram naampje. En ik zit in de bus naar huis en ze zitten mij al te volgen. Dat is toch fijn om mee te maken. Hè? Ja, dus we krijgen het nog druk, hopelijk. Het gevolg van zo'n houding is natuurlijk verschrikkelijk. En weet u, deze mensen waren religieus, Sadduceeën waren religieuze mensen. Ze hadden de Bijbel in hun broekzak. Maar religie is een van de grote middelen in de handen van Satan om mensen te verharden. Ongelovigen die nooit een kerk hebben gezien zijn soms opener voor het evangelie dan iemand die daar al jaren zit. Ik hoef u niks te vertellen op dit eiland zeker. Dat is overal zo. Dat is overal zo. Dus er is nog hoop voor deze wereld. Maar religie is typisch iets wat Satan gebruikt. Hij vertelt ze, je hebt het al. Je komt toch in de kerk of in de synagoge of waar je ook komt, je hebt het al. Maar ze hebben het niet. En ga die mensen maar vertellen dat ze het niet hebben. Dat is moeilijk. Ja. En Jezus die geeft zo meteen een geweldig antwoord. Mensen, wat moeten wij doen in zo'n maatschappij? Bent u ontmoedigd? Ik heb u nu ontmoedigd, toch? Ja, dat is mijn gave. Ik heb de gave van ontmoediging. Nee. Nee, maar als het zo is, dat is ook ontmoedigend. 44.000 studenten in Aken die niks weten. Niks. Een enkeling uitgezonderd. Is dat ontmoedigend? Nou, ik word er niet blij van in ieder geval. Dat is ontmoedigend. Natuurlijk, dat is vreselijk. Dat is vreselijk. We zingen hier heerlijk dat de Heer terugkomt. Maar mensen beseffen even, als hij terugkomt, wat gaat er met die 44.000 jonge mensen gebeuren? Daar worden we niet blij van. Daar hebben we geen liedjes over. Maar dat is ook de realiteit. Dat is ook de realiteit. We moeten doen wat de schrift zegt. En Timotheus zegt dat we gewoon moeten het woord brengen. Gewoon zeggen wat er staat. En de reactie van de wereld is niet belangrijk. Niet belangrijk. Onze opdracht is te zeggen wat er staat. Want zonder dit boek zou u niks weten wat daar is. Ik ook niet, niemand niet. En zij ook niet. Dan is het onmogelijk om iets te weten. Onmogelijk. Maar de Heere God zegt, breng mijn woord. Zeg wat er staat. Wat de reactie ook mogen zijn. En dat is precies wat Jezus doet. Want nu komen we bij het antwoord van de Heer Jezus. En nu krijg ik weer de gave van bemoediging. Want het is geweldig wat hij hier zegt. Wat hier staat. Vanaf vers 34 gaat de Heer Jezus een antwoord geven. En de Heer Jezus antwoordde en zeide tegen hen. Want ze hebben het over het huwelijk. Dat is duidelijk, dat verhaal. Hij gaat er ook op in. Hij zegt, de kinderen van deze wereld trouwen. En worden ten huwelijk gegeven. Maar vers 35. En dan komt er een lijst van 12 punten. Een bijbelstudie van 12 punten in 5 versen. Dat is interessant. Hij hoeft het niet op te schrijven. Staat gewoon in uw bijbel. Achter elkaar. We lopen ze even snel door. De Heer Jezus geeft de Sadduceeën, die zeggen dat er geen opstanding is, een bijbelstudie over de opstanding in 12 punten. Heerlijk. Toch? Hier gaan we. Eerste puntje wat hij zegt. Maar, 35, zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen. Stop. Het eerste wat hij zegt, mensen, er is een toekomstige wereld. En het gaat erom of u het waard bent. Hij gaat niet de opstanding bewijzen. Kunt u dat? Nee. Hij deed het ook niet. Hij zei, bent u het waard om daar straks te komen? Hij gaat daar gewoon vanuit. Hij zegt gewoon, hier staat het. En als het hier staat, dan is er maar één vraag, bent u het waard? En ik denk dat sommige van die Sadduceeën de andere 11 punten niet meer gehoord hebben. Die hebben alleen maar staan denken, ben ik het waard? Ben ik het wel waard? Dat is een goede vraag om me vandaag ook te stellen aan mensen. Ik zeg tegen die studenten, als de bus jou raakt vanavond, omdat hij of jij niet uitkijkt, ik hoop het niet, maar het kan gebeuren. Ik heb niet met de buschauffeur gepraat. Ja. Maar als dat gebeurt, ben je het dan waard? Kom je binnen? Dat is dezelfde vraag. Waar ben je over 100 jaar? Laat God je binnen of niet? Ken je de voorwaarden? Ben je het waard? Dat is de vraag die we vandaag ook moeten stellen. We moeten er gewoon vanuit gaan. Hier staat, er is een opstander, er is een hemel. Elke mens zal sterven en er is maar één weg daar naartoe. Durven we dat nog zeggen vandaag? Ik wel. Het maakt indruk. Want zo iemand hebben ze nog nooit gezien. Ja? Die dat zegt op het universiteitsplein. En dat is goed om te doen. Zeg de wereld wat de Heere God heeft gezegd. Zijn niet mijn woorden, zijn zijn woorden. Bent u het waard? Ik kwam laatst in de garage in België. Met mijn auto uiteraard. En ja, mijn auto kwam daar. Ik was ook. Maar, en de man was aan mijn auto bezig. En de vrouw die schoon koffie voor mij in. En ik wist al wie zij een beetje was. Ik was er eerder geweest. Ze komt uit Roemenië. En ze vroeg aan mij, wat doe je voor werk? Ja, dat moet je niet vragen. Maar dat vroeg zij dus wel. Fout. En we hebben een heerlijk gesprek gehad. Ik had ook gebeden, geef mij een gesprek met die vrouw. Ik kom daar binnen een kwartier lang. Kamertje daarachter, de man is met mijn auto bezig, ik krijg koffie. En ze zegt, ik kom uit Roemenië. En onze kerk, dat is prachtig in Roemenië. Dat is zo mooi. Die katholieke kerk van België, dat stelt niet veel meer voor. Dat is een beetje dood. Een paar oude mensen, dat is het dan. Maar bij ons is het zo mooi. We hebben een priester in een prachtig kleed. En we lopen met een paar kaarsen 7 keer met z'n allen rond de kerk. Zo mooi. Pure religie, pure emotie, niets van waarheid in. Ik zeg, fantastisch, prachtig. Waar bent u over 100 jaar? Toen dacht ze, nou, kom maar wel, ik ben toch een goeie? Niet begrepen, met alle kaarsen van de wereld, er zit geen licht in. Ze had het niet begrepen. Ik ga binnenkort weer terug met mijn auto. Ja, heerlijk gesprek. Ik heb haar een verhaal gegeven in het Roemeens. Ik had het bewust meegenomen. En ze begon het meteen te lezen. En ze was onder de indruk. Zegt, kijk, je staat op mijn gebedslijstje. Je naam staat erop. Ik heb het erop gezet. Laten we zeggen wat de schriften zeggen. Bent u het waard? Ken je de voorwaarden? Het tweede punt wat de Heer Jezus zegt, heeft het over een toekomstige wereld. Waarvan de Sadduceeën zeiden, die bestaat niet. Mensen, wees niet onder de indruk wat deze wereld zegt. Maar niet wonderen. Laten we gewoon zeggen wat er staat. De Heer Jezus zegt, er is een toekomstige wereld. Ik weet het, want ik kom daar vandaan. Ben daar geweest, in de eeuwigheid. Ik weet wat daar is. En hij zegt, er is een toekomstige wereld. Tweede punt. Nee, zei de Sadduceeën, het is allemaal hier. Er is geen opstanding. Kent u die mensen? Het is allemaal hier. Zelfs in de evangelische kerk horen we het vandaag. Het is allemaal hier. Niet dat we ontkennen dat er een opstanding is, natuurlijk niet. Maar daar gaat het niet meer over. Het gaat allemaal over vandaag. En dat is niet wat het evangelie is. Het evangelie gaat over wat er komt. Het koninkrijk komt. Uw koninkrijk komen, alstublieft. Het is er nog niet. Ook al zijn wij er wel al lid van. Horen we daar al bij. U heeft uw paspoort al, maar u bent er nog niet. Als dit het koninkrijk is, dan wil ik niet aan de hemel. Toch? Nee. Maar dat komt straks. De Sadduceeën zeggen, nee, er is daar niks. Allemaal hier. Ik denk dat sommige van die Sadduceeën dachten, Jezus, als u wist, we hebben een collega. En die woont tegenover de begraafplaats. Dus vanuit zijn woonkamer kijkt hij zo naar de ingang van de begraafplaats. Hij heeft nog nooit iemand die overleden was naar buiten zien wandelen. Er is geen opstanding. Dat dachten die. Weet je, ik denk dat Jezus heeft gedacht, je vergist je, want aan de achterkant van de begraafplaats, daar achter de bosjes, daar is een klein poortje. En dan gaan zij naar buiten die mij geloofd hebben. Dat is het christelijk geloof. Klein poortje, weinigen die het vinden. Weinigen, het is maar een smalle weg, smalle poort. Zoek die smalle poort. Dat is wat hij gedacht heeft. Toekomstige wereld. Nee, zei een student, meneer, er is alleen wat ik zie, dat is er. Kent u die mensen? Alleen wat ik zie. Ik zeg, ja, dat dacht ik laatst ook. Ik ben tegen een glazen deur gelopen. Au, ik dacht dat het er niet was. Want je kunt je ogen niet vertrouwen. Ik heb een bril omdat ik mijn ogen niet meer kan vertrouwen. Maar dat is wat deze wereld zegt. Het is alleen maar hier. En weet u, mensen die alleen maar hier denken, die hebben rare ideeën. Religieuze mensen hebben rare ideeën wat daar zou kunnen zijn. Heb je dat wel eens gemerkt? Dat is gek. Mensen die ergens wel in een God geloven, niet ontkennen, maar die hebben rare ideeën wat er. Kent u Mohammed? Nou, niet persoonlijk natuurlijk. Nee, maar ik bedoel niet de Mohammed bij ons in de stad, waar we 20.000 van hebben. Ja. Maar die ene, u kent hem wel. Die zei, als we straks in het paradijs komen, krijg ik 70 maagden. Kent u die man? Dan denk ik, nou jongen, je bent te laat, die zijn er lang op. En trouwens, ik krijg er 70 schoonmoeders bij, let op. Nee, dat zeg ik nooit, maar dat zou de consequentie zijn, toch? Schrikkelijk. Rare ideeën wat daar is. Vorige week hebben we Maria Hemelvaart gevierd. Nee, ik niet, maar België viert dat dan. Maria weet van niks. Ja? Maar die is op 15 augustus om 8:30 ochtends naar de hemel gegaan. Onzin! Waar staat dat? Dat zijn fantasieën van mensen die de Bijbel niet open doen. En niet weten wat daar is. Niet luisteren naar wat God daar heeft gezegd. Derde punt, heel bemoedigend. Vers 36. Want zij kunnen niet meer sterven. Wordt u blij? Zes woordjes. Want zij kunnen niet meer sterven. Dat is fijn als je hoort als je kanker hebt. Heerlijk. Ons lichaam, dat weten we allemaal. Dat is maar tijdelijk. Maar zij kunnen niet meer sterven. Dat staat hier. Waar heb je het over, zei Jezus, als je zegt dat er geen opstanding is? Je zult straks niet eens meer sterven. Er is alleen maar opstanding. Nee, er is niks anders dan een eeuwig leven bij mij straks, als je het waard bent om binnen te komen. Ze kunnen niet meer sterven. Hij zei eigenlijk, mensen, jullie begrijpen helemaal niet wat ik ga doen over een paar dagen. Ik ga naar Golgotha. Ik ga mijn leven geven op het kruis. Niemand snapt het, maar ik ga het doen om de dood te overwinnen. Daarom kunnen u en ik zeggen, dat we er al zijn. We zijn al overgegaan van de dood in het leven, Colossensebrief. We zijn daar al. Het enige wat ik nog moet doen is verhuizen. Ik heb de verhuiskaart al bij. Toch? De datum moet ik nog even invullen, maar dat komt. We gaan verhuizen. We gaan niet dood, we gaan verhuizen. We kunnen niet meer sterven, alleen lichamelijk uiteraard. Dat is wat Jezus zei aan het graf van Lazarus. Hij zei, ik ben de opstanding. Dat was heel vervelend als je dan praat met mensen die zeggen dat er geen opstanding is. Zij praten met de opstanding met een hoofdletter O. En ze zeiden eigenlijk, Jezus, u bent er niet. Want hij was de opstanding. Raar eigenlijk, hè? Ze hadden geen idee met wie ze spraken. Ze spraken met hem die zei, ik ben de opstanding. Hoe kom je erbij dat er geen opstanding is? Ik ben het toch? Dat ben ik. Christelijk geloof is een persoon. Nummertje 4, puntje 4. Hij zegt, ze zullen gelijk zijn aan de engelen. Nou, dat is bemoedigend, hè? Kijkt u er naar uit? U denkt dat ik word zo'n onpersoonlijk, onzichtbaar geestje in de hemel. Helemaal niet. helemaal niet. Wij zullen gelijk zijn aan de engelen, uiteraard niet eens aan gelijk aan de engelen, maar we zijn gelijk aan de engelen in de zin dat we eeuwig zullen zijn. Jezus gaf 12 punten over de opstanding en wat daar is. Gelijk aan de engelen. Engelen zijn een beetje populair tegenwoordig. Ik weet niet hoe het hier is, in het reformatorische deel van Nederland, maar bij ons, katholiek België, engelen zijn redelijk populair. God niet, Jezus ook niet, maar engelen wel. Je kunt je kopen in de winkel. Typisch, dat is populair. En hebben ze het idee dat die engelen, dat zijn voor hun van die dikke baby's die al 300 jaar dood zijn en met twee vleugeltjes naar de hemel vliegen. Onzin! Rare idee! Ja, en dat staat dan op de boekenkast. Alsof dat God is. Jezus bedoelde heel iets anders. Hij zegt, je zult gelijk zijn aan de engelen. Misschien denkt u dat u nu naast een engel zit? Nee, daar komen we straks achter. U denkt, mijn vrouw is een engel. Nee, is niet waar. Nee, en uw kinderen ook niet, zijn bengels, geen engels. Engelen, ja. Onmogelijk. Straks zullen we pas weten met wie u getrouwd was, wist u dat? Nu nog niet. Nu kennen we maar ten dele. Nu denkt u, ik ken mevrouw helemaal niet. Dan komt u straks pas achter wie ze was. Dat doet de Bijbel. Straks gaan onze ogen open. Ja, dat zullen we. Straks zullen wij gelijk zijn aan de engelen. Puntje 5. Zij zijn kinderen Gods. Ook zo'n misverstand in deze religieuze wereld. We zijn allemaal kinderen van God, helemaal niet. Johannes 1 vers 12 zegt, we zijn allemaal schepselen van God. Als je hem aangenomen hebt, kun je een kind van God worden. Je moet opnieuw geboren worden. Twee keer moet je geboren worden. Zo niet, dan ben je een schepsel van God, net zoveel waard als ik en iedereen. Maar je bent geen kind van God. Nou, als je dat zegt vandaag, krijg je de wind van voren. Want iedereen is een kind van God. Nee, Jezus zegt, je moet een kind van God worden. Dat zul je straks zijn. Zesde punt. Zij zijn kinderen van de opstanding. Is ook bemoedigend. De Sadduceeën zeggen, er is geen opstanding. Ik heb het al gezegd, hier is er. Ik ben de opstanding. Waar heb je het over? Je spreekt met de opstanding. Ik ben het zelf. Ik ben het zelf. Laten we hem brengen. Hij, in hem is alles. En het valt niet te ontkennen. Zevende punt. Dan zegt hier Jezus in vers 37, en dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen. Weet u nog, Mozes zat in hun achterzak. Tenminste, de 5 boeken van Mozes zat in hun achterzak. En daar staat in dat God is de God van levenden. En Jezus dacht eigenlijk, als je Mozes leest, wat prima is, moet je hem wel goed lezen. Want Mozes laat zien dat er een opstanding is. Jullie snappen je eigen Bijbel niet. Kom eens naar de Bijbelstudie. Dat zou hij zeggen. Want Mozes zegt, er is een opstanding, want anders kan Abraham, Isaac en Jacob, er zijn er niet meer, en dan is God de God van doden. Maar hij is een God van levenden. Waar is Abraham nu? Daar toch? Lees in Lucas 16. Abraham spreekt uit de hemel met de arme Lazarus en de rijke man. Is dat een gelijkenis? Staat er niet bij. Hun namen worden genoemd. God is een God van levenden. Ik ben een God van, lees uw Bijbel goed. Als Mozes het over Abraham heeft, dan spreekt hij over een levend iemand, ook al was hij in die tijd al 2000 jaar dood. We hebben een levende God. We gaan Abraham straks ontmoeten. Wat gaat u vragen aan Abraham? Ik weet het niet. Ik heb meer vragen aan Isaac, maar nee. Ja. Maar we gaan hem ontmoeten, want zijn levende mensen. Zijn levende mensen. En ze zijn dus nog personen, achtste punt. U bent geen vaag, onpersoonlijk dampje in de hemel. U bent de persoon, daarom zeg ik, u gaat straks pas weten wie we echt zijn. Daar gaan onze ogen open, daar pas zullen we de persoon zijn zoals we uiteindelijk bedoeld zijn. Nog niet hier. Dan wel. Dan wel. Veel mensen zeggen, we zijn nu al vrij van alle dingen. Nou, daar komen we achter. Als we daar zullen zijn, ondanks alle vrijheidconferenties die er vandaag zijn, zullen we ontdekken dat we nog aan 10.000 dingen vastzaten in deze wereld. U en ik ook, allemaal. Allemaal. Maar daar zal het pas vrijheid zijn. Hij is een God van de levenden. En trouwens, nummertje 9, hij zegt, hij noemt ze bij naam. Sommige christenen maken zich zorgen. Ga ik jouw naam nog weten straks? Ken je me nog? Maak me geen zorgen. We zijn een persoon met een naam. Abraham was nog bekend 2000 jaar na zijn heengaan. Maak u geen zorgen dat ze u niet zullen kennen. Natuurlijk wel. Soms moet ik afvragen, hoe heet je ook weer? Hier, maar daar niet. Daar niet. Hoef ik niet bij te houden op een lijstje. Dan zullen we weten. En waarschijnlijk krijgen we een nieuwe naam. Jezus gebruikt hier de oude namen. Abraham, Isaac en Jacob. Waarschijnlijk hadden ze op die dag al een andere naam. Maar die kenden ze niet. Jezus zal de oude namen gebruiken. Die ken je nog. Want je leest je Bijbel. Maar ik weet hun nieuwe namen al. Dat is geweldig. Er is wel een opstanding. 12 punten achter elkaar. Puntje 10 zegt hij is een God van de levenden. Nu al. Als we wedergeboren zijn, bent u tot leven gekomen. En straks zullen we eeuwig leven hebben. God is een God niet van de doden, maar van levenden. Ik heb het vaak gezegd. Ik spreek elke dag met de doden. Dat mag niet. Dat weet ik wel. Maar ik doe het wel. Want de evangelist heeft geen keus. Hij moet met de doden spreken. Maar hoe leg je een dode uit dat hij dood is? Dat is lastig. Hoe leg je een dode uit? Hoe kan die man je horen? Je hoort je niet. Zijn verstand is verduisterd, zijn oren zitten dicht, zegt de Bijbel. Dat is een hele ondankbare job. Doet me denken aan Jeremia, 17 jaar. God zei, ga de wereld in vertellen. Nou, ze hebben geen zin in, zei Jeremia. Ik snap het. Want God zei, je moet het vertellen, maar ze zullen je niet horen. Dat is een leuke job. 17 jaar. Dan denk je, nou, geef me een andere carrière alstublieft. Ja? Dat is zinloos. En soms heb ik het gevoel ook, je spreekt tegen de doden. Hoe vertel je een dode wat ook? Doden die luisteren zien, bijzonder moeilijk. Bijzonder moeilijk. Maar ik spreek toch met ze, want naast mij loopt iemand die heeft gezegd, ik kan de doden opwekken. En daarom blijf ik dat doen. Doe me denken aan dat verhaal van die man die dacht dat hij dood was. Kent u dat verhaal? Je hebt van die mensen een waanidee. Je had een idee, ik ben dood. En dan zei tegen zijn familie, ik ben dood. En de familie zegt, nee, helemaal niet. Je zit hier aan tafel, je drinkt koffie, je praat met mij, we lachen, er is niks aan de hand. Hij zegt, jawel, ik ben dood. En die was er niet van af te brengen. Zat in zijn hoofd, ik ben dood, ik ben er niet meer. Nou, wat doe je met zo iemand? En de familie dacht, nou, hoe gaan we die man aan zijn hoofd peuteren dat hij gewoon levend is? Hoe gaan we dat doen? En ze konden niks verzinnen. En toen zei iemand, weet je wat we doen? We sturen hem naar de dokter. De dokter zal wel een medisch trucje hebben om hem aan zijn verstand te peuteren dat hij springlevend is. Dus de man ging naar de dokter, komt binnen en de dokter zegt, wat is aan de hand? Hij zegt, ik ben dood. Ze zegt, nee, dokter, nee, je komt hier binnen, je praat met mij, niks aan de hand. Jawel, zegt, ik ben dood. De dokter zegt, dat is een moeilijk geval. Hoe gaan we dat hier aan zijn verstand brengen? En de dokter dacht diep na en toen zei hij, ik weet iets. Meneer, zegt hij, ik heb één vraag. Dode mensen, bloeden die? En de man dacht heel diep na en zei, dode mensen bloeden? Nee, zegt hij, die bloeden niet. Hij zei, geef me je vinger. En hij prikte erin, kwam een druppeltje bloed uit. Hij zei, kijk. En de man keek stom verbaasd naar zijn vinger en zei, dode mensen bloeden toch? Zo vast. Zo vast kan iemand in zijn gedachten zitten die niet meer uitkomt. En gaat u hem maar vertellen dat hij dood is. Dat is het werk van ons. Als we de wereld ingaan en we spreken met doden. Wat je ook zegt. Uiteindelijk zullen we zeggen, nou het is toch zo. Het is alleen maar bij openbaring. Het is alleen maar bij openbaring dat die man gaat zien dat hij niet dood is, maar leeft. En dat moeten wij vandaag ook doen. 11e punt. De Heer Jezus zegt, zij leven straks voor hem. Dan ben je vrij van alles. Ik zei het al, nu denken dat we vrij zijn, maar straks zullen we ontdekken dat we nog helemaal niet waren. Je bent vrij van schuld, je bent vrij van oordeel. Daar gaat de Galatenbrief over. Niet over vrijheid van al die andere dingen. Zo gauw u ziek wordt, blijkt dat u vastzit aan uw lichaam wat nog steeds ziek wordt. We zijn niet helemaal vrij, dat komt straks. Dat komt straks. Daar gaat het ook helemaal niet over. Ik kreeg laatst een berichtje, een WhatsApp berichtje van een vriendin van ons. Die leest hetzelfde dagboekje als wij. Als ik, toch op mijn telefoon. En die dag stond er Openbaringen 21 vers 3, waar staat, er komt een tijd, dat we het gezongen hebben, dat er geen tranen, geen pijn, geen moeite en geen dood meer zullen zijn. Dat was de tekst. Ik had die ook gelezen, snel, even op mijn telefoon, ik ken het wel, scroll, scroll. Oh, die dacht, ik ken die al, ik denk dat ik dat gedacht heb. Ik had er nooit niet bij stilgestaan. Zoveel teksten per dag komen er langs. Een paar uur later kreeg ik haar berichtje. Weet je wat er boven stond? Feest! Heb je? Als dat waar is, mensen, dan komt er een enorm feest. Sommige mensen willen dat nu al. Rustig, rustig. Komt eraan. Geduldig. Dit is geen feest. Komt straks. Bij haar was het doorgedrongen, bij mij nog niet. Ik kende die tekst al jaren. Maar soms dringt het niet door. Maar als dat waar is, mensen, dan zijn we straks vrij van alles. Zij leven voor God, zegt de Heer Jezus hier tegen de zaak. Abraham, Isaac en Jacob en allen die in mij gestorven zijn, zullen leven voor mijn vader. Dat is een locatie, maar ook een doel. Romeinen 11, vers 36 zegt dat wij nu al moeten leven voor hem. Iedereen die niet voor God leeft, leeft voor het verkeerde. Misschien voor iets moois, iets goeds, wat niet verkeerd is op zichzelf, maar het is het verkeerde doel. als we tot bekering komen, dan gaan we weer leven waarvoor wij moeten leven. Ook al zijn dat fantastische lieve mensen die fantastische dingen doen, zolang ze niet voor de Heere God leven, leven ze voor het verkeerde doel en komen op de verkeerde plaats uit. En daarom moeten wij blijven evangeliseren. De conclusie, ik heb het hier voorgelezen, vers 39 en 40. De Sadduceeën zeggen, meester, dat heb je goed gezegd. Wij zouden dat anders zeggen vandaag. Wij zouden zeggen, nou, u heeft wel een punt. 12 punten. 12 punten. In een paar versen over de opstanding. Gegeven aan mensen die zeiden, er is geen opstanding. Ja, als de Heer Jezus zijn mond opendoet, dan horen wij de waarheid. Hoeveel punten dat ook zijn. Hij zegt, ik ben de waarheid. En God kan niet liegen. Bent u blij? Bent u bemoedigd? 12 punten. Waarschijnlijk zijn er nog meer, maar ik denk, meer tijd heb ik niet deze morgen. Al die 12 punten, mensen, tot slot, die tellen voor mij. En hopelijk voor u ook. Alle 12. Ik ben een kind van de opstanding. Ik ben een kind van God. En vergeven. Ik krijg een nieuwe naam straks. Ik zal voor hem leven. Ik zal gelijk zijn aan de engelen. En al die andere punten zullen niet meer sterven. En al die 12 punten zijn alleen maar mogelijk. Omdat 2000 jaar geleden, in 3 uur tijd, Jezus 1 ding heeft gedaan op het kruis van Golgotha. Had hij dat niet gedaan, u heeft mij niet gezien vandaag, gooi uw Bijbel weg en kom hier nooit meer terug. Maar hij heeft het wel gedaan. En daarom telt elk punt, voor u en voor mij, als we tot bekering zijn gekomen en zijn geest hebben ontvangen. Dat alles is de vrucht van Golgotha. Zullen we samen de Heer danken voor deze dingen.